Dat is toch echt indrukwekkend. En je kunt toch niet achterblijven als je beseft dat God niet alleen maar jou en mij, maar de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Als je tot de ontdekking komt hoe ongelooflijk rijk het is wat God gedaan heeft, dan kan het niet anders dat er echt uit je tenen vandaan, diep uit je hart vandaan, een offer van aanbidding komt. Want dan wil je hem eren en dan merk je dat dat het allergrootste geschenk is dat ooit aan de mensheid, aan jou en mij, aan deze wereld is geschonken. En dat is ook de reden waarom ik mijn thema genoemd heb. Het is voor iedereen. En als ik denk aan iedereen, dan is het werkelijk iedereen. Niemand uitgezonderd. Maar dan besef ik ook tegelijkertijd dat het ook is voor mij persoonlijk. Dan besef ik dat het is echt voor jou persoonlijk. Ja, ook voor jou persoonlijk. En dan kan ik me zo voorstellen dat als wij in deze dagen het goed hebben, we ervaren voorspoed, we zijn gezond en we hebben heel veel te eten en te drinken en we genieten van fijne, positieve relaties, dat het soms heel makkelijk is om te zeggen, maar het is ook voor mij. Maar er zitten ook mensen erbij die ervaren dat ze zoveel moeite, strijd, verdriet in hun leven kennen. Mensen die ervaren dat ze door zoveel gebrokenheid heen moeten. Mensen die diep eenzaam zijn. En toch, wat er ook in jouw leven gebeurd is en op dit moment speelt. Gods liefde is voor iedereen. Dus ook voor jou. En als ik daaraan denk, lieve mensen, dan maakt het me stil. Want dat betekent het dat ik niet langer alleen maar gefocust hoef te zijn op mijn gebrokenheid of om mijn omstandigheden, de dingen waar ik doorheen ga. Maar dan mag ik leren zien dat ook wanneer er geen mens meer zal overblijven die ervoor kiest om zijn liefde en haar liefde aan mij te geven, dat God al gekozen heeft om zijn liefde aan jou te schenken en het zo tastbaar te maken in de komst van de Heer Jezus Christus. En toch wil ik iets met u delen. Het was in februari van dit jaar dat ik in Suriname was, waar ik vandaan kwam. En buiten Suriname heb je een plaats, heet Santo Bomma. En in Santo Bomma is de grootste gevangenis van Suriname. En daar zitten de mensen, zowel een mannenafdeling als een vrouwenafdeling, waar echt de zwaar veroordeelden daar zo inderdaad bewaard worden. En ik kwam daar op bezoek in februari. En na allerlei verschillende posten gepasseerd te zijn... waar er een controle plaatsvond, kwam ik uiteindelijk op de plek terecht waar de mannen bij elkaar zijn. En dan gaat het niet om een aantal, maar het gaat om honderdtallen die daar bij elkaar zijn. En plotseling toen ik daar liep, realiseerde ik me, maar Gods liefde is voor iedereen. Dus ook voor al deze criminelen. Ook voor al deze mensen die ongelooflijk veel levens kapot gemaakt hebben. Mensen die soms meedogenloos zijn geweest in hun woede, in datgene wat er in hun leven gebeurde en daardoor anderen stuk gemaakt hebben. Gods liefde is voor iedereen. Nog veel meer. Gods liefde is ook voor die man en die vrouw die jouw leven tot een nachtmerrie heeft veranderd. Zo concreet spreekt de Bijbel over een wereld die strafwaardig is voor God. En vandaar dat de Bijbel ook zegt, Gods liefde is niet in de allereerste plaats een gevoel. Weet je, als we spreken over liefde, dan kom ik ook bij mezelf tot de ontdekking dat het moment waarop wij bepaalde gevoelens voor mensen of voor elkaar hebben, dat we zeggen, ik hou van je. Maar Gods liefde is juist een daad van zijn wil. Dat betekent soms in jou en mijn leven dat ondanks het feit dat ons verstand en onze diepe gevoelens ons iets zeggen, dat we ervoor kiezen om de ander lief te hebben. En ondanks het feit dat God mij, dat hij jou en mij zag in onze zonde en schuld, dat hij toch zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Midden in deze wereld, deze gebroken wereld. En daarom dat de Bijbel ook zegt, Gods liefde wordt zo concreet, dat hij bereid is en in staat is en heel graag jou en mij al onze zonden en overtredingen vergeeft. Gods liefde is voor iedereen. En toch stelde ik mezelf ook de vraag, ja maar, hoe ver reikt nu mijn liefde voor iedereen? Of mag ik het ook aan jou vragen, hoe ver reikt jouw liefde voor iedereen? Ik moest daarbij denken aan wat ik een tijd geleden meemaakte met een vriend. Een vriend waar ik al jaren mee optrek. Ik kwam tot de ontdekking dat hij iets gedaan had dat niet juist was. Hij had me bedrogen. En het leidde eerst tot een behoorlijke confrontatie in het gesprek toen ik de zaak aankaartte. En uiteindelijk kwam hij ertoe om te zeggen, Orlando, sorry, je hebt gelijk, sorry, vergeef me. Ik moet zeggen, het was voor mij een ongelooflijke opluchting. Want daarmee werd onze relatie hersteld en konden we weer verder samen gaan. Maar een aantal maanden daarna kwam ik erachter dat hij met iemand anders over mij geroddeld had. Ik merkte dat ik woest van binnen was. Ik werd zo heet van binnen. En het was werkelijk een enorme uitbarsting toen we met elkaar aan tafel zaten. En ik opnieuw tegen hem zei, jongen, hoe kon je dit nog maken? En merkwaardig genoeg, het vorige gebeuren was zo levensecht weer bij mij aanwezig. Nou, na een lange tijd, uiteindelijk gaf hij toe, ik heb het zo niet bedoeld, maar Orlando, sorry, ik merk wat het jou gedaan heeft. Ik zei, oké, jongens, het is voorbij, want weet je, we hebben zoiets bijzonders met elkaar, dit moeten we niet kwijtraken. Maar bij een derde gebeurtenis, ik explodeerde bijna van binnen. En ik merkte dat ik hem echt op geen enkele manier kon vertrouwen. Gedachten van onbetrouwbaarheid kwamen bij mij op. Mijn liefde voor hem eindigde op dat moment. Ik kan me herinneren dat ik de volgende ochtend had ik mijn Bijbeltje en ik hield wat we noemen in onze kringen stille tijd. En Jezus sprak door de Bijbel tot mij. En ik kwam tot de ontdekking dat Gods liefde ook voor deze vriend van mij wel doorging. Weet je, jij en ik zijn soms in staat om 1 keer, 2 keer, 3 keer, misschien wel 4, of 5, of 6, of 7 keer te vergeven. Maar als God de optelsom maakt van mijn en jouw overtredingen, van onze fouten, van onze zonden, van al die dingen die we gedacht hebben doen en nalaten te doen. Lieve mensen, daar ontstaat er een gigantische brei. En dat nog zegt de Bijbel. Indien jij en ik onze zonden belijden, dat God getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Soms is het met enige schroom dat ik kom en dat ik besef hoe diep ik gezonken ben. Wat ik allemaal stuk gemaakt heb. Wat ik gedaan heb. En dan helpt deze tekst mij zo goed om te beseffen dat Gods liefde zo groot is. Dat hij mij reinigt. Dat hij jou vergeeft. Al onze overtredingen. Wat geweldig. Daar waar onze liefde eindigt, gaat Gods liefde door. En vandaar, Gods liefde is er voor iedereen. En dat is ook de tekst die ik met jullie vanmorgen wil bestuderen. Het is een tekst uit Titus hoofdstuk 2. Daar staat geschreven in vers 11. Gods genade is openbaar geworden tot redding voor alle mensen. In de vertaling van het boek staat het net iets anders. Daar staat geschreven, de genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk is. Weet je, als ik kijk naar de achtergrond van het woord genade, dan zegt genade, of beter zeg, dan veronderstelt genade per definitie dat er sprake is van straf, dat er sprake is van schuld, dat er sprake is van veroordeling. En ondanks de schuld, de straf en de veroordeling is er vergeving, wordt het kwijtgescholden. En laat ons heel eerlijk zijn, wij mensen, wij zijn soms in staat om een ander genade te schenken. Wat je gedaan hebt, joh, ik wil je daar niet op afrekenen. Ik schenk je vergeving. We wissen het uit. Maar als we spreken daarentegen over Gods genade, zoals ons tekst het zegt, namelijk Gods genade is openbaar geworden, dan hebben we het, lieve mensen, over een rechtvaardige, een volmaakte God. Een God die niets van jou en mijn overtredingen door de vingers kan zien. Maar dat deze God toch in zijn geweldige, oneindige liefde jou en mij alles vergeeft. Gods genade. En Gods genade komt zo sterk naar voren dat er staat geschreven dat Gods genade openbaar geworden is. Weet je, bij het openbaar worden, dan zie je aan de ene kant twee dingen. Gods genade brengt dingen eerst aan het licht, dus niets blijft verborgen. En in de tweede plaats, dat Gods genade dan openbaar wordt. Mag ik proberen eventjes die vraag te stellen? Tenminste, dat kwam bij me op. Ja, maar aan welke mensen wordt Gods genade openbaar? Aan welke mensen wordt Gods genade geschonken? Op een indrukwekkende manier, in dezezelfde brief die Paulus schrijft aan zijn vriend Titus, zet hij het op een rij. En het is vlijmscherp zoals het geanalyseerd wordt. Lees maar met me mee. Het staat geschreven in Titus hoofdstuk 3, vers 3. Vroeger hadden wij ook geen inzicht. We waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. En ons leven was vol wrok en jaloezie. We haten anderen en wij haten elkaar. Niemand van ons komt er onderuit. Van ieder van ons wordt er een scan gemaakt. En die hele binnenste, als het ware, wordt aan het licht gebracht. En dan zie je wat er tevoorschijn komt. Weet je, als ik deze tekst lees, dan merk ik, dan wordt Orlando Bottomblij als het ware gefileerd. En dan merk ik dat ik geen poot heb om op te staan om zo voor God te verschijnen. En dan kan ik me nog zo vroom voordoen. En dan kan ik me nog zo netjes aankleden. En kan ik met nog zoveel diploma's komen. En kunnen mensen zoveel van ons denken. Maar Gods genade snijdt eerst dwars door ons heen. En de man die dit schrijft, hè, Paulus, deze man zegt eerst van tevoren dat hij het verder gebracht heeft dan de meeste van zijn tijdgenoten. Mag ik het anders zeggen? Paulus was in zijn tijd, was hij echt een rolmodel. Dus de mensen keken naar hem. De mensen spiegelden zich aan Paulus. De mensen kwamen onder de indruk van deze man, zijn levensstijl. Totdat het licht van Gods genade hem inderdaad helemaal van binnenste buiten keert. En dan komt hij tot de ontdekking. En dat zegt hij inderdaad ook. Vroeger hadden ook wij. Dus hij betrekt zichzelf erbij. Wij waren ongehoorzaam. Wij waren misleide slaven van onze begeerten, verlangens en lusten. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Er zijn twee dingen die hier aan de orde komen. Het eerste, een slaaf zijn van betekent dat je helemaal gepakt, gegrepen bent. Je kunt niet anders, je moet wel. Als we zeggen iemand is verslaafd aan drank, of als we zeggen iemand is verslaafd aan seks, of we zeggen iemand is verslaafd aan geld, wat voor verslaving ook je ook noemt, dat betekent datgene waar je aan verslaafd bent, heeft je in zijn macht, heeft greep op je leven. En ik weet niet of jij het in jouw leven herkent. Ik zie heel veel van vroeger in mijn leven naar voren komen. Het heeft macht over me. Maar in de tweede plaats staat geschreven, misleide slaven. Dus aan de ene kant, behalve dat het macht heeft over je leven, merk ook je belusten, je verlangens, je zondige verlangens, je begeerten. Ze nemen je op sleeptouw. Je denkt die kant op te gaan, want ik wil gelukkig worden. Ik wil die kick ervaren. Ik wil bereiken wat zoveel anderen hebben. Ik wil zo graag daar komen. Maar het leidt je een andere pad op. Namelijk, het einde is de dood. Het loon dat de zonde geeft, zegt de Bijbel, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven. De vergeving in Jezus Christus. Fantastisch dat de Bijbel ons dat in dit Bijbelgedeelte laat zien. Voor deze mensen is Gods genade openbaar geworden. En bij het openbaar worden moet je denken aan iets dat verborgen was en dat nu aan het licht gekomen is. Het is zo prachtig. In een andere Bijbelvertaling wordt het zo vertaald dat Gods heilbrengende genade is verschenen. Je zou zeggen, het is niet alleen maar een boodschap van woorden geweest. Het is niet alleen maar een boodschap die wereldkundig gemaakt is. Nee, het is iets, deze genade van God, dat zo tastbaar geworden is. Lees maar, op een prachtige manier wordt het verwoord ook in dezelfde brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 3, vers 4. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn Zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft hij ons gered. Geweldig. God toont het. Mag ik het anders zeggen? God etaleert het. God brengt zijn genade zo tastbaar in een mens van vlees en bloed. Jezus die in alle opzichten aan jou en mij gelijk geworden is. Een van zijn vrienden, die heel dicht bij hem gestaan en geleefd heeft, Johannes de Apostel, die verwoordt het op een gegeven moment zo. Dat hij zegt, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij met onze eigen ogen hebben gezien, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij met onze handen getast hebben, dat is openbaar geworden. Met andere woorden, Jezus is in jou en mijn huid gekropen. En waarom heeft hij dat gedaan? Waarom is hij geboren als mens? Omdat hij de pijn en het verdriet en de wanhoop en het geschreeuw en de ellende en het diepe, diepe wanhopige in jou en mijn leven, maar ook de vreugde en het plezier dat jij en ik ervaren. Jezus wilde alles ervaren en beleven. Gods genade breekt door in elk facet van jou en mijn leven. Oh, wat ben ik dankbaar. Wat ben ik dankbaar dat mijn leven niet altijd over rozen gegaan is. Oh nee, mensen. Ik heb hoogtepunten gekend en soms nog. En ik heb zoveel succes mogen beleven en ervaren in mijn leven. Daar ben ik God zo dankbaar voor. Maar ik heb ook de diepte gezien. Waarbij ik soms zo worstelde met God en riep, waarom doet u niet wat ik van u vraag en verlang? Maar ook dan begrijpt hij mij, begrijpt hij jou. Zo concreet is Gods genade openbaar geworden. Waartoe? Het staat geschreven. We hebben het zo net ook met elkaar gelezen. Namelijk, Gods liefde en vriendelijkheid zal wij tonen om ons te redden. Om jou en mij te redden. En als je dan kijkt naar de rijkwijde van Gods genade, dan wordt het op een prachtige manier in Titus hoofdstuk 2, we blijven steeds bij Titus hoofdstuk 2 vers 14 verwoord. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Mag ik je uitnodigen om een keer naar die tekst te kijken? Het raakt mij zo bijzonder. Hè? In de allereerste plaats staat geschreven, hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dus als Jezus komt, dan komt hij om zich helemaal weg te cijferen. Nou, weet je, ik vind het heerlijk om mezelf weg te cijferen voor mijn vrouw. Ik vind het geweldig en heb ik echt mogen doen en nog steeds om me weg te cijferen voor mijn kinderen. En helemaal voor mijn kleinkinderen. Echt, het is vertederend als je dat mag doen. Maar om me weg te cijferen voor mijn tegenstanders. Voor de mensen die me naar het leven staan. Voor de mensen die me bij mijn poot hebben gepakt. Voor de mensen die... En ga zomaar door. Ik denk er niet aan. Alles in mij. Maar ik ben ervan overtuigd in jouw leven. Kom daar tegen in opstand. Bij God niet. Hij heeft zijn zoon gegeven. En op die manier wilde hij zijn liefde en zijn vriendelijkheid voor jou en mij zichtbaar maken. En dan staat er ook geschreven waarom. Ik ga even terug naar die tekst. Namelijk het woordje om. Om ons van alle zonden vrij te kopen. Dat is het eerste. Het tweede is om ons te reinigen. En het derde is en ons tot zijn volk te maken. Zodat wij vol ijver zouden zijn om het goede te doen. Wat ik zo prachtig vind is, tot drie keer ons. Met andere woorden, het is niet alleen maar voor mij. Ik wil het nog een keer tegen jou zeggen. Waar je ook staat en hoe je situatie er ook uitziet, het is voor jou. Om ons vrij te kopen. Als ik dit woord gebruik, moet ik altijd denken aan een van de laatste woorden van het kind van Bethlehem, toen geworden de man van Golgotha. Jezus hangend aan het kruis. Weet je het nog? Een van zijn laatste woorden was dat hij al zijn laatste krachten als het ware bundelt. Terwijl hij zo lijdt en dan schreeuwt hij uit. Het is volbracht. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, staat er een werkwoord dat vertaald wordt met het is volbracht. Dat ook meerdere keren in het Nieuwe Testament wordt vertaald wordt met het is betaald. Dus wat Jezus daar doet, is dat hij alle krachten verzamelt. En dan roept hij tot de Vader. Orlando, zijn zonden zijn betaald. Jouw zonden zijn betaald om ons vrij te kopen. Zodat jij en ik niet langer als slaven, misleide slaven, door het leven mogen gaan. Maar als zonen en dochters van de levende, waarachtige God. In de tweede plaats staat ze even om ons te reinigen. En dat heeft te maken met het proces dat vanaf dat moment ook in mijn leven van start gegaan is. Namelijk om ons te gaan hervormen. Om ons te transformeren. Om ons in ons denken, in ons spreken, in ons doen en laten. In onze karakterseigenschappen, in wie we zijn. Zo te gaan zuiveren, waardoor jij en ik echt kunnen worden zoals God jou, zoals God mij bedoeld heeft. En zo wil hij in deze gebroken wereld, met al zijn gevecht, met al zijn worstelingen, met zijn verdriet, met zijn pijn, met noem maar op, wil hij een volk, het volk van God klaarmaken. Om ook in deze periode van corona, waarin zoveel leed is, dat hij jou en mij wil inschakelen om de goede werken te doen, om een hand van Jezus te zijn, om een oog van Gods liefde te zijn, om de mond van Hem te zijn naar deze mensen toe. En daarom zou ik zeggen, omdat Gods liefde er is voor iedereen, dus ook voor jou en voor mij, zou ik zeggen, toon Gods liefde door je heen, naar je familie, naar je vrienden, naar je kennissen, naar je buren, naar je collega's, naar alle mensen. Want God zoekt zo mensen die daardoor geraakt zijn om hen in te zetten om zijn liefde wereldkundig te maken. Het is voor iedereen. Amen. Mag ik met je bidden? Laat ons samen in gebed gaan. We willen u zo bedanken. Zo bedanken dat u niet aan mij persoonlijk voorbij bent gegaan. En ook niet aan die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, dat echtpaar, die alleengaande, die nu meegeluisterd heeft. Dank u, Heer Jezus, dat uw liefde niet ingeperkt kan worden, maar dat uw liefde zo bijzonder groot is, dat u daarom ook het hebt laten neerschrijven, dat u de wereld hebt lief gehad en dat u hebt u getoond door uw Zoon geboren te laten worden in onze wereld en dat hij in alle opzichten aan ons gelijk geworden is. Mijn gebed is dat niemand die deze boodschap vanmorgen gehoord heeft en misschien ook de komende tijd, deze liefde, dit aanbod van uw genade naast zich zal plaatsen. Maar dat het misschien voor het eerst, of misschien na lange tijd, opnieuw toegeëigend zal worden, omarmd zal worden, omdat het werkelijk is voor ieder van ons. Wij eren u, wij prijzen u. Onze aanbidding is daarom alleen voor u. Geprezen zij uw grote en wonderbare naam daarvoor. Halleluja. Amen.